Welkom bij Zo wil ik dokteren, de podcast van de Landelijke Huisartsenvereniging. Hier behandelen we de uitdagingen die huisartsen in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Hoe vind je bijvoorbeeld een gezonde balans tussen de hoge werkdruk en voldoende aandacht geven aan je patiënten? Wat is er veranderd in de huisartsenzorg en wat kunnen we daarvan leren? Hoe kunnen jij en het huisartsenteam elkaar inspireren om passende huisartsenzorg te verlenen? Wat zijn ervaringen van andere huisartsen? In de podcast Zo wil ik dokteren delen we verhalen uit de dagelijkse praktijk en krijg je praktische tips en persoonlijke adviezen van collega-huisartsen en andere deskundigen.
Hoe ga je als huisarts om met klachten? Daar hebben we het deze keer over. Te gast zijn Guido Adriaansens, huisarts in Beuningen, en Margot van Weert, klachtenfunctionaris bij SKGE. Dat is de Stichting Klachten en Geschillen Eerste Lijnzorg. Vaste co-host is huisarts Rutger Verhoef. Welkom allemaal.
Dank je wel.
Rutger, in deze podcast hoor je meer over hoe je als huisarts kan omgaan met klachten. Het doel is om te laten horen dat de wereld niet vergaat als je een klacht krijgt als huisarts. En dat doen we aan de hand van twee stellingen. Welke zijn dat deze keer?
Ja, de eerste stelling is: een goede huisarts krijgt nooit een klacht. Dat is een goede.
Ja.
De tweede: een klacht is iets om naar uit te kijken.
Kijk, die vind ik ook leuk.
Inderdaad.
Ja. Draai het even lekker om. Margot, jij spreekt dagelijks huisartsen die te maken krijgen met een klacht. Welke klacht hoor jij nou het meest?
Ja, dat is heel divers. Er komen veel klachten binnen over bejegening. Bejegening door de huisarts, bejegening door de assistenten.
Is dat het meest, ja? Want ik zou zeggen over misdiagnose.
Maar... Nee, daar valt eigenlijk wel mee.
Ja,
dat denken huisartsen heel vaak. Maar...
Dat is interessant.
Ja,
ja,
de meeste klachten gaan toch echt over andere dingen. Ook over organisatorische aspecten, wachttijden, telefonische wachttijden.
Wat is bejegening in dit geval dan? Kan je een voorbeeld van geven?
Nou, bejegening aan de balie door de assistenten, bejegening aan de telefoon. Ja, soms moet een assistent aan de telefoon ook dingen zeggen die een patiënt niet altijd wil horen. Hè, dat de patiënt niet morgen al op het spreekuur kan komen, maar pas over 3 dagen. Ja, vanuit het perspectief van de patiënt is dat soms best lastig als die al een paar dagen gewacht heeft met bellen om de klacht te gaan bespreken en dan te horen krijgt dat het ook nog een aantal dagen langer duurt dan hij of zij eigenlijk gewild had.
En Guido, jij bent iemand die klachten heeft gekregen als huisarts.
Ja, klachten, maar wel eens een klacht.
Heb je wel eens een klacht gehad?
Ja, ja. Zeker. Ja, ja, ja.
Weet je nog van wie je de eerste klacht kreeg? Wat voor een persoon was dat?
Ja, ik... heel lang geleden deed je diensten vanuit huis. En dan lag je dus ook in je bed 's nachts en dan ging de telefoon. En dan, heel eerlijk gezegd, probeerde je dan toch min of meer, als het even niet hoefde, geen visite te doen. Want de volgende dag moest je weer gewoon op. Mijn vrouw ergde zich daar vreselijk aan en die gaf me wat schoppen. Zo van: schiet eens op, ga eens visite doen. Maar bij eentje heb ik dat afgehouden en dat naar de hand denk ik. En dat was een vrouw met een dreigende miskraam. En die had toch pijn en bloed. En ik dacht, nou, dat gaat nog allemaal wel, kunnen we morgen wel even zien. Maar die vrouw heeft achteraf toch wel afgezien die nacht. En dat heb ik onvoldoende onderkend. En dan heb ik altijd wel een pijnlijke fout gevonden. En die vrouw heeft de praktijk verlaten naar de hand, omdat ze vond dat ze niet goed geholpen was. En daar geef ik een groot gelijk in. Nou, niet als praktijkverlies, maar wel dat ze niet goed geholpen was.
Het klinkt alsof zij niet alleen een klacht heeft ingediend, maar dat jij je ook best wel schuldig over voelde vanuit jezelf.
Ja, zeker. Ja. Ze heeft geen klacht ingediend, nee. Maar ze had, het is natuurlijk ook een klacht als je de praktijk verlaat. Dan ben je niet gelukkig met de behandeling. Maar dat is een ding wat me van heel lang geleden is bijgebleven en niet voor niks, denk ik.
Ja, maar zij heeft dus uiteindelijk niet officieel een klacht ingediend.
Geen officiële klacht, nee.
Kijk Rutger, je kan dus ook een klacht krijgen zonder dat je officieel een klacht krijgt.
Ja, en dan zie je toch nog dat het na zoveel jaar nog pijn kan doen.
Ja,
ja,
ja.
En heb je toen zelf initiatief genomen om daar met die mevrouw over te praten?
Dat weet ik niet meer, want het is vreselijk lang geleden. Ik denk zo'n 30 jaar. En dan kun je nagaan wat er nu oppopt. maar dat weet ik niet meer.
Nee.
Ik denk wel dat ik haar gebeld heb om te vragen van: God, hoe is het nou gelopen? Maar hoe dat gelopen is, weet ik niet precies.
Nee.
Laten we beginnen met de eerste stelling. Stelling nummer 1. Rutger, jij noemde hem al. Een goede huisarts krijgt nooit een klacht, Margot. Ja of nee?
Nee. Je kunt gewoon niet voorkomen dat je een klacht krijgt. Ik denk dat, ik zeg altijd, jullie doen hartstikke veel goed. Je ziet zoveel mensen op een dag. Je moet zoveel besluiten nemen. Zoveel proberen aan te sluiten bij wat die patiënt voelt, wil. Je bent ook mens en het kan niet altijd goed gaan. Ik denk ook niet dat je dat moet nastreven. Het is heel oké als je af en toe even de aansluiting mist. En dan is het ook heel oké om dat te signaleren en daar proactief iets mee te doen. Dus je kunt niet voorkomen. Je kunt klachten niet voorkomen. En ik denk ook, wat ik al zei, dat je dat ook niet moet nastreven.
Guido, jij? Wat vind jij van de stelling? Een goede huisarts krijgt nooit een klacht.
Ja, nou het doet me even denken aan dat ik stop binnenkort met de praktijk, omdat ik op leeftijd ben. En ik dacht, nou wat dan fijn is dat ik 100% stop met de praktijk, zodat ik nooit meer het risico heb op een fout en een klacht. En daar heb ik diep over nagedacht en daar ben ik van teruggekomen. Want ik denk, fouten maken in alle aspecten van het leven hoort erbij. En stel je voor dat ik dan stop met praktiseren of dienst doen of wat dan ook. En het volgende wat je doet in je leven is een kind aanrijden. Ik noem maar iets. Dus je kunt, je moet niet uit angst fouten uit de weg gaan, denk ik. En dat was even mijn gedachte, maar daar ben ik van teruggekomen. Dus het hoort er vreselijk bij.
Mooi. Wat is een klacht eigenlijk? Want we hebben het dan niet over een aanklacht bij de tuchtrechter of zo, hè Margot?
Nee. Nee, voor ons is een klacht een uiting van onvrede. Het feit dat je de verbinding even kwijt bent geraakt met die patiënt. En ja, dat gebeurt. En daar is een communicatie tussen jou en de patiënt. En die is soms ingewikkeld en afhankelijk van zoveel componenten en factoren. En ja, dat is geen schande.
Ja, die communicatie is inderdaad ingewikkeld. En zo zie je soms dat je dat patiënt en dokter het soms niet met elkaar eens zijn over iets. Een patiënt zou antibiotica heeft hij in gedachten. En de huisarts denkt, nou nee, hè, dat vind ik niet nodig. Want het is een viraal effect, een van de veel voorkomende dingen. En de reactie van een patiënt kan zijn dat hij zich niet serieus genomen voelt. En dat laat ze dat zich serieus voelen. Dat is een heel veel voorkomend ding bij patiënten. Mm-hmm. En als dat zo is dat hij niet serieus genomen is, dan heeft de dokter het niet handig aangepakt. Maar wanneer er een verschil van mening is, dan is het eigenlijk een andere zaak. En dat kan soms ook. En dat kan in ieder geval ook leiden tot onvrede.
En komt het door miscommunicatie?
Ja, dat denk ik. Ik denk dat we hebben eigenlijk gewoon geleerd de medische studenten om consulttechnieken toe te passen. En er hoort bij dat je bij een patiënt heel duidelijk krijgt waarvoor die komt, wat zijn wensen zijn. En als in de loop van het consult blijkt dat die wens dat het antwoord op die wens heel anders uitpakt, is het handig om dat te benoemen. Zo van, je wilde antibiotica en nou stel ik voor om een paracetamol te nemen. Ga je daar wel mee akkoord? Of weet eigenlijk maar niks.
Ja, toch is het dan wel krom dat daar dan toch de fout vaak in zit. In die miscommunicatie. Omdat we wel op de opleiding leren om de gedachte erachter, achter de klachten zeker en vast te vragen tijdens een consult. Ja. En toch, dat heb ik zelf ook wel gemerkt, gaat het daar dan mis?
Hmm. Ja. Maar ik denk dat we hebben dat geleerd, maar de consulttechnieken worden denk ik in de praktijk niet zo fantastisch en consequent toegepast.
Ja. Hoe kan dat beter dan?
Nou, bijvoorbeeld, ik noem maar eens iets heel spannends, om als dokters in een praktijk eens bij elkaar mee te kijken en elkaar eens te bezien op consultvaardigheden. En eens kijken of je daar wat verbeteringen in kunt brengen. Een heleboel cursussen die dokters volgen zijn medisch inhoudelijk. En zelden gaan huisartsen op cursus voor consultvaardigheden. Terwijl dat in het licht van klachten wel een hele goede zaak zou zijn.
En ze zijn er genoeg volgens mij ook. De manieren om er meer over te leren.
Ik denk het ook, ja.
Nou, alleen al vanuit de LAV zijn er cursussen die je kan doen om hier beter mee om te gaan, volgens mij.
Nou, dit was achteraf geen inkoppertje bedoeld om een cursus van de LAV uit te prijzen, maar zo hoor ik nog iets.
Wij krijgen ook heel veel jonge klagers. En ik denk dat de communicatie vanuit de patiënt misschien ook wel een beetje veranderd is. Ik zie ook steeds meer dat jonge mensen het communiceren steeds moeilijker vinden. Hè? Veel gaat via de app. Ik kijk naar mijn eigen pubers. Moet ik bellen? Zij vinden dat heel lastig. En ik denk als je naar de huisarts gaat en je wil iets, je vindt iets belangrijk, je hebt zelf een bepaalde verwachting. Hè? Ik krijg een medicijn, ik krijg een antibiotica-kuur en dan loopt het anders. Je krijgt dat niet meteen. Dan vinden veel mensen het moeilijk om dat gesprek te voeren. En ik denk dat het heel goed is om dat te benoemen van, hey, ik zie je worstelen of ik zie iets bij jou, valt het niet goed, wil je daar iets over zeggen? Om daarin de diepte in te gaan als je merkt dat het niet aansluit.
Ja, dat is iets wat je kan leren gaandeweg.
Ja.
Als beginnende huisarts bezit je dat nog niet. Dat weet ik ook uit ervaring. En dat, dat leer je dan wel naarmate je meer patiënten ziet.
Ja. Ja. Ja, dat is heel mooi.
Ja.
Mag ook ons eens meenemen in hoe dat gaat als er een klacht binnenkomt bij jou?
Ja, als er een klacht bij ons binnenkomt, dan hebben we altijd eerst een uitgebreid intakegesprek met de patiënt. De klager noemen wij dat dan ook wel. Dat eerste gesprek is eigenlijk heel belangrijk om de eerste emotie een beetje af te vangen. Er zit natuurlijk heel veel emotie en boosheid vaak bij een klacht. En het is heel fijn als je daar even lekker ontspannen naar mag luisteren. En dat een klager dat ook mag vertellen. Die mag gewoon even leeglopen. En dat is ook nodig om dan pas een beetje weer het bruggetje te kunnen gaan maken naar die vertrouwensrelatie.
Dat is fijn dat dat bij jullie al kan. Dat ze even dat de lading eventjes weg is.
Ja, ik denk ook dat echt moet. Ja. Hè? Want je wil uiteindelijk is bemiddeling gericht op relatieherstel. En vanuit boosheid kun je daar helemaal nog niet aan denken. Hè? Dus dat eerste stuk, die emotie afvangen, luisteren, is gewoon heel erg belangrijk. En dan gaan we langzaam met die klager in gesprek van, goh, wat wil je nou bereiken met de klacht? Hè? En ja, hoe wil je die bemiddeling vormgeven? Hè? Sta je nog open voor contact met de huisarts? Mag de huisarts je bellen? Wil je een bemiddelingsgesprek? Die bemiddeling is ook weer een vorm van communicatie met iemand erbij. Hoe kijk je daar tegenaan? Maar ook de klager vertellen dat het niet een kwestie is van bij SKGE over de schutting gooien en dan zal het zich wel oplossen. De klager is de helft van de oplossing. Mm-hmm. Dus ook bemiddeling vraagt iets van een klager, vraagt iets van een patiënt. En dat vraagt soms ook wel een stukje masseren en dat uitleggen.
Zij worden ook aan het werk gezet, de klagers.
Zij worden ook aan het werk gezet. Ja. Ik zeg dat heel vaak. Ja, het is niet hier neerleggen en ik kan het niet oplossen. Ik kan het niet als cadeautje bij je voor de deur leggen dat het weer goed is met de huisarts. Hè? Daar zijn twee mensen voor nodig. Dus je probeert eigenlijk in dat eerste gesprek die klager weer in zijn kracht te zetten om voor die communicatie weer te gaan. Je probeert een beetje weer ruimte open te pulken, zeg maar.
Ja. Wat is vaak de motivatie om een klacht te doen?
Ja, veel mensen vinden het toch een hele belangrijke relatie en willen wel graag daar weer de aansluiting vinden.
Dus echt om de relatie met hun huisarts te herstellen. Ja. Dat is vaak de reden om bij jullie een klacht te doen.
Ja, en dat is ook wel wat wij polsen in het eerste gesprek. Als iemand zegt, ik heb de klacht ingediend uiteindelijk om alleen maar een andere huisarts te vinden. Ja, daar kan SKGE niet bij bemiddelen.
Dat gaat ook niet gebeuren.
Nee.
Ik vind het wel heel mooi dat je dat zo benoemt, dat relatieherstel. Want als ik ook kijk in mijn loopbaan, dat toen ik jonger was, was ik eigenlijk niet zo enorm geïnteresseerd in de relatie, maar om het medisch inhoudelijk goed te doen als dokter. En eigenlijk om het allerbeste te doen. En dat heeft me een aantal patiënten gekost, eerlijk gezegd. In de zin van dat ze de praktijk hebben verlaten vanwege mijn starre houding. Ik hield vast aan richtlijnen, aan standaarden. En nou, dat werkte dus niet, dat procedé. En daar heb ik gaandeweg de rit verlaten. En nu merk ik, ook omdat ik de mensen natuurlijk heel erg lang ken, dat de relatie heel erg vooraan staat. En dat als je investeert in de relatie, er inhoudelijk ook heel goed een deal te maken is met de patiënt. Maar als de relatie hapert, dan kun je het schudden met polderen. Dan werkt het niet. Ik denk ook wel eens van, als je bijvoorbeeld een kennis hebt waar je eigenlijk de pest aan hebt, dan neem je nooit iets van hem aan. Dus wanneer die dan zegt dat is een goede auto of weet ik wat, daar geloof ik een bal van. Dus een goede relatie is voor vertrouwen een noodzakelijke voorwaarde. Maar als jonge dokter die zijn beste al moet doen om het allemaal goed te doen, is dat een beetje hoog gegrepen.
Ja, want hoe krijg je dat voor elkaar? Want je hebt het druk als huisarts. Je hebt nog 100.000 andere dingen die je moet doen.
Ja.
Is het dan een kwestie van prioriteit geven?
Nou, ik denk dat op een gegeven moment bij mij het kwartje ook is gevallen dat het niet werkte op die manier. Dus dat de relatie ook al, dat die een ja, heel erg de moeite waard is om daar aan te werken. En dat dat verder ook een heel erg leuk is om aan te werken. Wanneer je de mens achter de mens leert kennen, achter de patiënt leert kennen. En wat hij doet en wat zijn hobby's zijn. En dat je erachter komt dat hij ook hard loopt. Hè, dan heeft je een pre bij mij. dat schept een band. Alle gemeenschappelijkheden die je samen vindt, scheppen een band waarop je weer verder kunt bouwen.
En kan je daar ook moeite voor doen om dat binnen je praktijk met collega's duidelijk te maken dat dat de manier is om uiteindelijk tot een betere oplossing te komen? En hoe doe je dat dan?
Ja, je kunt het vertellen, maar het moet toch ervaren worden en ja, er zijn ook jaren voor nodig. Je kunt het geen jonge dokter door de strot duwen. Nee. Het moet groeien.
Nee, nou ja, iemand kon het jou ook niet door je strot duwen vroeger, want je zat met iets anders in je hoofd.
Precies.
Ja. We gaan naar de tweede stelling, jongens, want zo gaat het in de podcast. Weet jij hem nog, Rutger? Gooi hem er maar in.
Een klacht is iets om naar uit te kijken.
Ja, je draait het om. Het is iets moois. Nou, Guido, ben je het daarmee eens?
Ja, nou, een klacht helpt ons om ons handelen te verbeteren. En wij nou in onze website hebben ook gezegd van, God, we nodigen jullie uit om te komen met verbeterpunten, want daar leren wij van en er wordt alles alleen maar beter van. Dus, nou, dat is een makkie eigenlijk om daarvoor te zijn voor die stelling.
Terwijl het krijgen van een klacht op zich niet iets positiefs is.
Nee, maar een klacht, ik heb daar ook even over nagedacht van, een klacht is eigenlijk niet zo'n ramp. Ik denk zelf dat als de klacht samenhangt met een ernstige medische fout, waarin je geen goede rol hebt gespeeld als huisarts, dan steekt het heel erg. Dan doet het veel pijn en dan komen de emoties van jezelf. Of klachten over praktijkvoering, die kun je wel handelen. Maar als je echt een ernstige fout hebt gemaakt, dan daar zit hem eigenlijk de pijn voor een dokter. En dat is dus veel moeilijker.
Margot, voor jou dezelfde stelling natuurlijk. Een klacht is iets om naar uit te kijken. Ben je het ermee eens of oneens?
Ja, om naar uit te kijken. Ik snap dat dat gevoelig ligt. Ik denk wel dat het heel erg goed is om een klacht met open armen te ontvangen. En om het in de praktijkvoering zo laagdrempelig mogelijk te maken om een klacht binnen te krijgen. Wij merken vaak dat patiënten boos weggaan. Wat doen ze dan? Dan gaan ze op de website kijken. En heel vaak staat de eerste link daar naar SKGE. En daar klik je op en dan kom je bij het klachtformulier van SKGE en dan ligt die meteen ergens extern. Wij zeggen, kijk eens goed naar je website. Als iemand boos is, is het fijn om meteen een makkelijk formulier te krijgen om die onvrede te uiten, zodat jullie het zelf ook meteen kunnen afvangen. Of pak het ook op als je merkt dat een patiënt met de mondhoeken naar beneden de deur uitgaat en je denkt, nou, volgens mij ging dit niet helemaal lekker. Bel de dag daarna gewoon even op. Hè, hoe groter het wordt steeds groter als je het niet uitspreekt met elkaar. Dus dat vind ik wel heel belangrijk om er laagdrempelig mee om te gaan. En ik snap zeker de spanning heel goed, ook als wij bellen om over die klacht te praten, ook bij een diagnoseklacht, dat gevoelig ligt. Hè? En in die zin moet je ook een beetje zelfcompassie kunnen hebben en kunnen denken, nou ja, ik kan niet alles goed doen. En ook daar laagdrempelig in gesprek gaan en zeggen, nou ja, ik stel me ervoor open om het te bespreken. En misschien heb ik iets niet goed gedaan. Dat kan. Laten we daarna gaan kijken.
Je hebt helemaal gelijk. En toch is het nog niet zo gek makkelijk. Want dit soort dingen gebeuren bijvoorbeeld als je niet echt in je hum bent. Of je denkt, nee ja, niet weer zij. En dan gaat het mis in de communicatie. Ja. En dan denk je achteraf, ha. En dan soms klaag je nog eens in de koffiekamer met z'n allen. En dan om vervolgens de stap te nemen om dan de patiënt te bellen en te zeggen van, goh, ik was niet op mijn best. Ik zat er gewoon niet lekker bij en ik vond de communicatie niet goed lopen. Zullen we het een keertje overdoen? Nou, dat doe ik wel, dit soort telefoontjes. Maar dat is ook een hele leerschool om die stap te zetten, eerlijk gezegd.
Dat snap ik. Het is wel heel mooi als je het kunt.
Ja,
het
is wel een goeie.
Ik denk dat het heel helpend is. Het wordt, je wilt het gewoon graag klein houden.
En het wordt je, ik had laatst nog een gesprek waarvan ik dacht, nou achteraf had ik ook niet zo'n zin in die klacht van die patiënt. Ja, het klinkt idioot, maar ik had er gewoon niet zo'n zin in. En er waren drie klachten en eentje had ik slecht uitgevraagd. En er was net natuurlijk mogelijk wat cardiaal. Dus die heb ik toch 's ochtends in mijn vrije dag weer eens opgebeld. Ik zei, nou dat stukje heb ik toch ergens niet goed aangepakt. Kunnen we nog eventjes telefonisch daarover hebben of dat allemaal wel in orde is? Nou, Zo'n patiënt is achteraf dan, zegt hij, zeer dankbaar dat ik de moeite neem om contact op te nemen.
Ja, dat is mooi van het huisartsenvak, hè? Dat je wel die vrijheid hebt om toch nog even te bellen.
Ja.
En uit te leggen wat je net al zei, misschien was ik niet in mijn best te doen.
Ja.
Of ik had te weinig tijd. Ja, dat is, ja. Dat kun je niet in het ziekenhuis.
Ja, terwijl veel dokters zich toch zelf opleggen dat het in die 10 of 15 minuten allemaal rond moet zijn. Hè? En dat is niet zo, maar ik denk dat er veel dokters wel zo denken.
Rutger, ja. Ik heb twee vragen aan jou. Jij neemt veel waar.
Ja.
Jij ziet heel veel huisartsenpraktijken, je praat met heel veel mensen. Heb jij ooit als meegemaakt, zelf of ergens gezien, dat iemand echt zo zelf van, yes, ik heb zin in een klacht?
Nee, nooit. Maar ik denk dat een klacht je wel beter maakt. En dat kan op verschillende manieren gaan. Dus het kan wat Guido zegt, dat je echt een flinke medische blunder maakt. Maar het kan ook in een klein stukje communicatie zitten. Ja. En dat kan je op verschillende manieren kan je dat oplossen.
Hoe is dat voor jou als waarnemer? Hoe is het dan om met klachten om te gaan? Want je zit in iemand anders zijn praktijk, je neemt waar. Hoe werkt dat?
Ja, ik heb wel het idee dat je als praktijkhouder wel iets meer krediet opbouwt bij je patiënten. Want daar zit je ervoor vast. En ja, ik heb mezelf wel geleerd om echt alles uit te vragen en mezelf helemaal in te dekken. Misschien een beetje Amerikaanse begrippen.
Ja.
Omdat ik weet dat als ik in communicatie iets verkeerds doe, of als ik een fout maak, dat ik dan eerder de Sjaak ben dan een praktijkhouder.
Oké, je bent meer op je hoede.
Ik ben meer op mijn hoede, ja.
Herken je dat, Guido?
Ja, en dat zie ik ook wel bij jonge collega's. Het gevolg kan zijn dat het leidt tot langere consulten, want alles heel goed uitvragen,
ja.
Tot meer diagnostiek en overbodige diagnostiek of overbodige verwijzingen, om maar geen buil te vallen. Zo moet ons vak er niet uit gaan zien. Dus op de een of andere manier zullen we een goede balans moeten vinden, en vertrouwen in onszelf moeten hebben om het goed te doen, en wat risico moeten nemen om niet alles uit de kast te trekken bij iedereen. En dat bedacht ik eigenlijk ook nog vandaag van, wat dat risico betreft op fouten, daar is eigenlijk geen richtlijn voor. Dus wanneer mensen bij ons komen en wij schatten bij een 25-jarige jongen met pijn op de borst de kans op een infarct super laag in, dat klopt wel, maar hij is natuurlijk niet nul als hij er vegetatief bij is. Dus er is een heel geringe kans dat er iets aan de knikker is. Maar hoe moeten we daarmee omgaan? En ik denk dat dokters, de ene dokter zal zeggen, ik noem maar iets, 1% risico mag, de ander 5%. En dat de kans, de risico's die we mogen lopen, staan niet beschreven. En dat is eigenlijk een nare boel in ons handelen. Dus wanneer doen we het dan precies goed?
Nou, je bent heel kwetsbaar daarin.
Ja.
En zijn er signalen die je kan herkennen bij een patiënt waarop je meer risico loopt op een fout of een klacht?
Ja, maar je hebt waarschuwingssymptomen of alarmsymptomen. Dus die proberen we allemaal goed te filteren. We proberen het allemaal goed te doen. Maar altijd is er een klein risico op. En hoe we daarmee om mogen gaan van de samenleving, dat weten we eigenlijk niet. Dus hoeveel fouten we mogen maken, weten we niet. En dat maakt het zo moeilijk om te zeggen wanneer we het goed doen, vind ik.
En wat is een oplossing daarvoor, wat jou betreft?
Met de patiënt communiceren over dat je de kans op een longembolie, ik zeg maar iets, heel klein vindt, maar nooit 100% kunt uitsluiten. En dat we dus de komende dagen, dat die alert moet zijn bij toename van klachten, dat die even langskomt, bijvoorbeeld.
Nog betere communicatie dus.
Ja, altijd weer optimale communicatie.
Daar weer toe, inderdaad.
In plaats van overbodig aanvullend onderzoek.
Maar dat is ook wel weer uitleggen wat je denkt.
Ja.
Heel duidelijk zijn.
Transparant zijn, zelf een open boek zijn in je manier van denken over de klachten.
Dat is het bruggetje naar het derde gedeelte en het laatste gedeelte van deze podcast. De recap, zoals we die dan noemen. Wat kan je doen? Hè? Het is de communicatie, noem jij al. Margot, heb jij een tip voor huisartsen die bijvoorbeeld enorm opkijken tegen hun eerste klacht? Die zich helemaal druk maken en denken, oh nee, straks ben ik aan de beurt.
Doe dat vooral niet. Als er een klacht komt, leun achterover. Blijf ontspannen. Ga in de luistermodus. In plaats van dat je meteen in je eigen gelijk, door je eigen bril blijft kijken. Er zit heel veel emotie. Dat is juist wat in die bemiddeling op tafel kan komen. En ik denk als jullie ook die emotie afvangen, dat je van daaruit weer veel makkelijker naar een constructieve behandelrelatie kan gaan. He, dus ga niet alleen maar op zoek naar de feiten. En ik heb al zoveel gedaan voor je. Nu ben je nog niet tevreden. En ik heb dit en dat. Luister vooral. En ik snap best dat dat soms lastig is in de waan van alle dag. En gelukkig zijn het vaak ook geen 10 klachten in een maand die er binnenkomen. Nee. Dus zet jezelf daar even overheen en ga vooral er ontspannen in. Hoe krampachtiger je ermee omgaat, hoe moeilijker het wordt. En ook een keer sorry zeggen is prima. Hè? Wat jij ook heel mooi aangaf. Soms heb je je dag niet. Nou, dat mag. Hè? Je bent ook mens.
Ja. En mij is geleerd dat je nooit sorry mag zeggen, maar...
Ja. Juridisch ja, bedoel je of...
Ja, dat mij is geleerd om te zeggen sorry dat het zo gelopen is. Echt waar.
Ja? Oh, ja. Die ken ik niet.
Ja, wij zeggen altijd je mag best sorry zeggen. Ja. En ook als je twijfelt of je het goed hebt gedaan. Ja. Zeg, ja, sorry, ik weet het eigenlijk niet of ik het wel of niet goed gedaan heb. Maar laten we daar dan naar gaan kijken.
Ja.
Stel je open. Ja. Ja.
Wat ik misschien nog kan aanvullen is en wat misschien te weinig gedaan wordt is om bij een klacht ook eens samen met een collega om de tafel te gaan zitten om te analyseren hoe het zo gekomen is. He? Je kunt niet in je hum zijn, maar er kunnen ook hele andere factoren zijn die een rol spelen. En waardoor je zelf zicht krijgt op hoe het zo gelopen is en een collega kan erbij helpen. Dus dat zou mijn idee zijn, om daarbij te doen een analyse samen met de collega.
Heb jij los daarvan nog een tip voor mensen die zitten te luisteren?
Ik denk, Margot zei het al, je proactief zijn naar de patiënt en transparant over dat er iets mis is gegaan, waarom het mis is gegaan, wat jouw aandeel erin is. Dat is allemaal niet zo. Nou, dus misschien moet je een beetje dapper zijn, maar dat moet je kunnen opbrengen. En ik denk in geval van medische fouten, als die ook een rol spelen en pijnlijk zijn, dat je uiteindelijk, als het is afgerond, hoe het dan ook afgerond is, dat je enige zelfcompassie hebt. Dat je, wat ik doe bij een ernstige medische fout, is dat ik daar een heel aantal dagen mezelf kastij, zeg maar, rond de oren sla, omdat ik zo stom ben geweest. Mm-hmm. Och, dat moet er maar die dagen, die accepteer ik wel. Maar vervolgens kan ik het wel een plaats geven. Maar ik kan me voorstellen dat collega's dat niet kunnen. En dat is dan wel een heel punt. Dus ben een beetje mild voor jezelf. Want er is geen enkele dokter die, als die afzwaait, geen ernstige fout op zijn geweten heeft. Het hoort er ook allemaal bij.
Rutger, jijzelf, heb jij een tip voor de mensen die zitten te luisteren?
Er zijn omstandigheden waarin een fout ontstaat. Die zijn er. En dat is bijvoorbeeld als het heel erg druk is in de praktijk. Als je zelf slecht geslapen hebt, niet goed in je vel zit, wat Guido al net benoemde. Ja, en later ontdek je ook nog wel andere omstandigheden die per persoon verschillend zijn. Waarin je van jezelf weet van, oei, hè, of bij die patiënt, of ik trek dat gedrag niet van die. Hè, iedereen, elke huisarts heeft of elke persoon heeft een allergie.
Mm-hmm.
Nou ja, een patiënt kan in jouw allergiezone zitten.
Ja, wat moet je daar dan mee? Wat is jouw tip die je daaruit kan halen?
Wat ik dan doe? Nou ja, wat ik doe is dat ik dan deze patiënt met zijde zachte handschoentjes ga aanpakken. Dus dat werkt.
En
dat
moet
werkt.
Je bewust zijn bij jezelf dat je dus op een aantal punten misschien makkelijker te irriteren bent. Weet dat, ga ermee om, doe er wat mee of zo.
En dan ga ik precies het omgekeerde doen.
Ja, goed. Ja. Mooi. We gaan afsluiten, want de tijd zit erop. Wil je na het luisteren van deze podcast weten hoe je het beste kunt omgaan met een klacht? Hè, als we niet al genoeg hebben verteld nu. Hoe het werkt als je een klacht ontvangt en van wie je hulp kunt krijgen. Volg dan de nascholing Hoe ga ik om met een klacht van de LHV Academie. Margot, dat is een van de docenten. Jij geeft die nascholingen.
Ja, klopt.
Dan kunnen mensen nog meer leren over dit onderwerp.
Ja. Maar huisartsen mogen ook altijd, als ze vastlopen of een keer twijfelen, met ons bellen voor tips en tricks. Of ook even het leeglopen, het vertellen.
Ja.
Dan hoeft die klacht er nog niet te zijn. En die klacht komt er misschien ook wel helemaal niet. Maar daar staan wij ook heel erg voor open, voor advies.
Ja, de LV kan je ook gewoon bellen, ook voor een specifieke vraag. Tot zover deze aflevering van Zo wil ik dokteren. Ons onderwerp was omgaan met klachten. Te gast waren Margot van Weert, klachtenfunctionaris bij SKGE Guido Adriaansens, huisarts in Beuningen. En Rutger Verhoef is onze vaste huisarts en co-host. Dank jullie wel allemaal.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast Zo wil ik dokteren van de Landelijke Huisartsenvereniging. We hopen dat je nieuwe inzichten en misschien zelfs ideeën hebt opgedaan die je in de praktijk kunt brengen. Wil je meer voorbeelden, tips en ervaringen horen? Luister dan naar de volgende aflevering van Zo wil ik dokteren. Op de website van de LHV vind je meer informatie die hoort bij deze aflevering. Kijk daarvoor op www.lhv.nl/podcast.